Dat mag hoor. Een paar mensen zitten. Zo, goedemorgen gemeente. Eerste kerstdag. En met Pasen begroeten we elkaar vaak met de Heer is waarlijk opgestaan. Maar met eerste kerstdag zouden we elkaar kunnen begroeten met God heeft naar ons omgezien. Dat hebben we gisteren ook mogen horen. God heeft naar de mens omgezien en heeft onze Heer Jezus gezonden. Als kleinkind is Hij, Zoon van God, vanuit de hemel gekomen in deze zondige wereld. Om ieder te redden die daarvoor kiest. Wat een liefde en genade is dat. En zullen we daarom ook Hem samen gaan danken en voorbeden voor de dienst doen. Zullen we bidden? Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel dat we zo deze morgen bij elkaar weer mogen komen, Heer. Om te vieren dat u naar de wereld gekomen bent. Heer, en dat u in uw liefde ja, dat heeft gedaan. Heer, Vader, er gebeuren ook zoveel dingen in de wereld, Heer, om ons heen. Als we zo denken aan Indonesië, wat het verschrikkelijk nieuws we hebben gehoord daar. Willen we ook bidden voor de mensen daar, Heer, in hun nood. Heer, dank u wel dat u overal aanwezig kunt zijn, Heer. En ja, wilt u die mensen daar ook verder helpen? Ja, we denken ook zo aan de mensen die ja, niet kunnen komen vanmorgen, die andere dingen te doen hebben, die misschien naar familie gaan, ver weg. Wilt u hen ook een goede dag geven, Heer. En ook de mensen die de dienst op een later tijdstip zullen beluisteren, willen we ja, God zegen toewensen, Heer, en hen ook gedenken. Ja, gemeente, zo mogen we weten dat ook deze morgen onze hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Daarom mag ik u zegenen met de liefde, genade en vrede van deze God en Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de Trooster. Amen. Nou, gisteren hebben we een prachtige kerstnachtdienst mogen houden. En als u dat heeft gemist, ik raad het u aan om het terug te luisteren op de website. Ja, en ook bij deze wil ik de mensen hartelijk welkom heten die de website via de website de dienst mee beluisteren. Ik zou zeggen veel luisterplezier. En voor we verder gaan wil ik eigenlijk vragen of Fien naar voren wil komen met Amy. Om nog een keer de kaars aan te steken.
Het is alweer kerstochtend vandaag en daar kent Fien een gedichtje bij.
De kaarsjes zijn nu allemaal aan. Ik ga niet eerder hier vandaan voordat ik Jezus heb gezien. Het licht ter wereld zal ik zien.
Het licht ter wereld. Ja. Heel groot. Goed zo, dankjewel hoor. Mooi. Aanstaande zondag zal zo de Heer wil Peter Vaas voorgaan. Graag ook gebed voor zijn voorbereiding deze week. En straks zal onze broeder Martin voorgaan. God zegen toegewenst. Na de dienst kunnen we samen genieten van wat lekkers. Verzorgd door de diaconie en de verschillende andere mensen uit de gemeente. Maar allereerst gaan we God prijzen met de zang- en muziekgroep. Ja.
Zalig kerstfeest, zou ik zeggen. Heeft u dat elkaar al gewenst? Ja, dan, anders doet u het nog een keer dan. Hoeft niet, maar kijk eens naar uw buurvrouw, buurman. En wens elkaar eens een zalig kerstfeest. Kijk. En volgens mij, Rosanne en Fien... Die mogen met de microfoon zingen en de rest mag er gewoon lekker bij springen hoor. Kom er maar bij, meiden, jongens. En we beginnen met goed nieuws, goed nieuws. Iedereen moet het horen. Met u zit en met de kinderen zit. Hebben jullie het nieuws van de geboorte van Jezus ook aan je vriendjes en vriendinnetjes verteld? Ik heb er soms nog wel eens moeite mee. Kijk ik naar de foto's van mijn collega's die voorbij komen. En voor hun is het goede nieuws dat er een hele tafel staat met een berg vlees. En ik weet het allemaal niet. Ook goed nieuws natuurlijk. Maar niet het goede nieuws wat wij verwachten. Oké, we gaan verder. Ga je mee op zoek naar het koningskind? Oké. Nou, dank jullie wel. Dat waren de kinderliedjes. Ik weet niet, wat gaan de kinderen doen? Oeh, we gaan de film kijken. Dan kan ik mee. Veel plezier, hè? En wij gaan verder met Jezus, hoop van de volken. Niet helemaal een kerstlied, maar wel er zit een kerstboodschap in. Dus Jezus, hoop van de volken. Heer, ik geloof. Toen de mensen de ster volgden en op zoek gingen naar het kind, ja, dan moet je een groot geloof hebben als je alleen maar een ster moet volgen om ergens uit te komen waarvan je denkt van ja, ik weet het niet, maar ik denk dat het zo is. En geloof is ook zien, maar in dit geval was geloven, was echt geloven, hopen dat het zo is. Nou, voor ons is het zekerheid geworden, dus dat is mooi. Goed nieuws, goed nieuws. Of zit ik nou verkeerd? Ik zit verkeerd. Ik zit bij het goede nieuws. 526. Heerlijk klonk het lied der engelen. Een beetje hard staan. Kan dat? Is het niet hard in de zaal? Op het podium wel. Okay. Zij mogen ietsje meer van hun. Jezus geeft ons vrede. Hoor de engelen, zingen de Heer. 5:28, zingen we gelijk erachteraan. Kom, laten wij aanbidden. prijzen u voor eeuwig, o koning. Als laatste lied zingen we 534. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Wie is er trouwens jarig vandaag? Zijn er jarigen onder ons? Oh, gefeliciteerd dan. Ja, wij hebben thuis ook jarigen. Daar hebben we het met Clarie over gehad. Dan, mijn zusje is jarig vandaag en mijn vader is jarig. En mijn vader heet Theodorus, dat betekent godsgeschenk. En nou ja, we hebben eigenlijk iets leuks. Want we hebben heel veel ruzie gehad in de familie. En er is een stukje verzoening is er gekomen. En mijn zusje die is 10 jaar niet thuis geweest. En die heeft de reis uit Spanje genomen, daar woont ze. En het is bijna 2100 kilometer om zich te verzoenen met mijn vader. Ja, het is heel bijzonder dat dat na 10 jaar gaat plaatsvinden. Dus we missen nu nog 1 kind in ons gezin. Ook al denk ik 15 jaar niet thuis geweest. Maar goed, het gebed van de rechtvaardige. Dus, dus wat mooi. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.
Goedemorgen. Het is altijd weer spannend om hier te staan. Maar het was denk ik eind november. Staat die aan? Ja? Oh. Ja. Het was denk ik eind november op de bid stond dat ik iets mocht doorgeven. En na die tijd toen zeiden ze dat ik het ook wel op deze kerstochtend mocht doen. Het is een gedeelte, een verhaal uit een dagboek. En het gaat over een gezin in Amerika. En nou, ik zal het gaan lezen. Een tijd geleden brachten wij als gezin de kerstdagen door bij mijn schoonouders in San Francisco. Kerstmis viel dat jaar op een zondag. En om 's maandags weer op tijd op ons werk te zijn, moesten we op eerste kerstdag terugrijden naar Los Angeles, een rit van zo'n 600 kilometer. Toen we stopten om in King City te lunchen, bleek het restaurant bijna verlaten te zijn. Er waren verder geen gezinnen. Onze kinderen waren de enige kinderen en ik hoorde Erik, onze peuter van 1 jaar, opgewekt roepen: "Hallo, hallo." Hij sloeg met zijn mollige peuterhandjes op het metaal van de kinderstoel. Zijn gezichtje straalde van opwinding. Met grote ogen en een tandeloze glimlach wrong hij zich in allerlei bochten en schaterde en giechelde van plezier. Toen ik de reden van zijn vrolijkheid zag, kon ik mijn ogen amper geloven. Ik zag een man in een haveloze overjas die hij een paar eeuwen geleden had gekocht en een smerige, smoeselige, versleten broek. Zijn tenen staken uit iets wat ooit schoenen moesten zijn geweest en ook zijn overhemd had betere dagen gekend. Zijn gezicht was uniek, met een even tandeloze grijns als Erik. "Hallo baby," zei de haveloze man. "Hallo grote knul, ik zie je wel, kerel." Mijn man en ik keken elkaar aan met een blik die een kruising was tussen wat nu en die arme vent. Ook toen we eenmaal zaten te eten, ging de cacophonie gewoon door. De oude landloper schreeuwde vanaf de andere kant van het restaurant: "Zullen we verstoppertje spelen, grote vent? Zullen we kiekeboe spelen? Kijk, hij kent kiekeboe." En Erik bleef maar lachen en hallo zeggen. Elk woord van hem werd door de man herhaald. Niemand vond het leuk. De kerel was een lastige dronkaard. Ik voelde me niet op mijn gemak. Mijn man, Dennis, voelde zich beschaamd. Zelfs onze oudste zei: "Waarom praat die oude man zo hard?" En toen Dennis opstond om te betalen, vroeg hij me fluisterend om Erik mee te nemen en alvast naar de parkeerplaats te lopen. En ik dacht bij mezelf: "Heer, zorg dat ik weg ben voordat die man of Erik mij aanspreekt," bad ik, terwijl ik haastig naar de deur liep. Het werd al snel duidelijk dat zowel de Heer als Erik andere plannen hadden. Ik kon niet anders dan langs de man lopen, maar draaide mijn rug naar hem toe in een poging hem te ontwijken en de lucht die hij uitademde. Maar Erik hield zijn oogjes onafgebroken op zijn nieuwe vriend gericht, leunde vanaf mijn arm naar hem toe en stak uitnodigend zijn beide handjes naar hem uit. In een ondeelbaar ogenblik dat ik probeerde mijn baby vast te houden zonder mijn evenwicht te verliezen, keek ik de oude man recht in de ogen. Erik deed met uitgestrekte armpjes zijn uitval naar hem. De smekende blik in de ogen van de zwerver leek mij te vragen: "Mag ik uw kindje even vasthouden?" Ik hoefde helemaal geen antwoord te geven, want Erik liet zich partout uit mijn armen in de armen van de oude man vallen. Op dat moment sloten een heel oude man en een heel jonge baby elkaar liefdevol in de armen. Erik legde zijn hoofdje op de haveloze schouder van de man. De man deed zijn ogen dicht en ik zag tranen onder zijn wimpers glinsteren. Zijn verweerde handen, ruw geworden door een leven van hard werken en veel pijn, wiegden mijn kindje o zo teder en streelden zacht zijn ruggetje. Ik stond als aan de grond genageld. De oude man wiegde Erik even in zijn armen en toen deed hij zijn ogen open en keek mij onbevangen aan. Met een krachtige stem zei hij: zorg goed voor dit kind. Op een of andere manier lukte het me om ondanks de enorme brok in mijn keel te antwoorden, dat zal ik doen. Hij wrikte Erik los van zijn borst met tegenzin alsof het hem pijn deed. Ik nam mijn kind van hem over en opnieuw sprak de man mij aan. God zegen u, mevrouw, u hebt me zojuist mijn kerstcadeau gegeven. Ik kon alleen maar dank u mompelen. Met Erik weer op mijn arm haastte ik me naar de auto. Dennis vroeg zich verbaasd af waarom ik Erik zo dicht tegen me aandrukte en huilend zei, mijn God, vergeef me. En dan staat er aan de andere kant, probeer de wereld eens even vanuit het oogpunt van een baby te bekijken. Alles is opeens zo uitzonderlijk boeiend. De felle kleuren, de vreemde geluiden en de mensen nog het allermeest. U zou het liefste iedereen willen aanraken, proeven en onderzoeken. Zou u uw blik afwenden bij het zien van een vriendelijke zwerver? Natuurlijk niet, zelfs niet als hij geen tanden meer zou hebben. Nieuwsgierig en vertrouwend zou u de glimlach van de zwerver beantwoorden en uw handen uitsteken om hem te omhelzen. Baby's zien de wereld in een heel ander licht. Ze maken zich niet druk om wat een ander denkt en ze beoordelen niemand naar hun uiterlijke verschijning. Jammer genoeg zijn wij, volwassenen, geneigd onze ogen te sluiten voor elkaar en de mensen om ons heen, voor wat God doet in onze wereld. Laten we steeds weer leren om alles met een frisse blik te bekijken door Gods liefhebbende ogen.
Hij blijft liggen. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal weer bent. Ik moet even een beetje settelen hoor. Inderdaad, ik breng wat op. Anders zie ik echt niks. Alweer een jaar geleden dat we kerst vieren met elkaar. Wat gaat de tijd toch snel, hè? En als we terugkijken naar het afgelopen jaar en we gaan bedenken wat we allemaal gedaan hebben, waar we allemaal zo snel en zo druk mee geweest zijn, komen we tot de conclusie dat we dat eigenlijk allemaal alweer gauw vergeten zijn. Er zijn natuurlijk wel een aantal momenten van het jaar die in onze gedachten blijven. Maar als we terugkijken naar het afgelopen jaar, dan is het toch lastig om tegen elkaar te zeggen wat er eigenlijk, waar we het nou zo druk mee gehad hebben. Want als ik u vraag waar u het of u het afgelopen jaar druk gehad hebt, dan zullen de meesten van u wel heel instemmend ja knikken. Oh, wat hebben we het druk, 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 druk. Maar waarmee? Kijk, als we naar de afgelopen dagen kijken, dan kan ik me voorstellen waar u het druk mee gehad hebt. Eerst met Sinterklaas, en dan komt de kerst eraan, en dan moet je nieuwe klitjes kopen. Dat zie je hier. Dan gaan we bedenken wie we allemaal gaan uitnodigen voor de kerstavond. Dan gaan we onze schoonfamilie uitnodigen. En dan moeten we ook nog een kerstmaaltijd thuis organiseren met ons gezin. Nou, dan heb je het toch echt wel druk. Maar ik kan u geruststellen. U mag nu rustig achterover gaan zitten. En rustig gaan luisteren naar wat God ons door deze kerst, door het evangelie van kerst allemaal wil doorgeven. En ik heb begrepen dat de kinderen een film kijken. Dus we hebben ongeveer, die film duurde 120 minuten. Nou, ze zijn net een half uurtje weg. Dus ga rustig zitten, achterover. Wie was er op zondag in de kerk toen onze broeder Leendert post voorging? Dat was met tweede advent zeker. Onze broeder, die had het toen over de lofzang van Maria. En dat hij begon, dacht ik van, en bedankt. Ik was ongeveer al 3 weken bezig met de voorbereiding voor deze dienst. En waar begint onze broeder over te spreken? Over de lofzang van Maria. Weet u, ik heb toen met Leendert gesproken, we hebben wat mailverkeer gehad en Leendert zei tegen mij, jongen, hij zegt, als jij al voordat ik die preek hield daarmee bezig was, dan is het toch misschien wel Gods bedoeling dat je hier weer, en u kunt het al raden, over de lofzang van Maria gaat spreken. Maar toch heb ik afgelopen vrijdag besloten om dat niet te gaan doen. Ik ga niet nog een keer met u naar de lofzang van Maria kijken. Weet u, afgelopen donderdag was ik op de bidstond en er was onze broeder Brandwijk. En die had het over hoe begenadigd Maria was. En of wij daar nog wel verwonderd over zijn. En ik denk, ja, weet je, misschien moeten we daarnaar kijken. Over die verwondering, over die nederigheid. Zijn wij nog wel verwonderd? Bent u nog wel in verwachting? Bent u nog verwonderd over het kerstevangelie? Of zitten we gewoon gezellig thuis, samen met de familie, fijn bij de lichtjes, genietend van alle kerstaankleding en verlichting en bij het kerstdiner? Is dat het belangrijkste voor u? De geboorte van Jezus Christus. En ik wil met u lezen, uiteraard, uit Lucas 2 en dan van vers 1 tot en met vers 7. En ik wil dat met u doen uit de Bijbel in gewone taal. Weet u, dat is een beetje eenvoudiger. En ik wou het zo eenvoudig mogelijk halen, want misschien zijn er gasten in ons midden die de Bijbel niet zo vaak lezen. Dus ik denk, ik doe het uit de Bijbel, uit gewone taal. En dan wil ik lezen uit Lucas 2. En dan vanaf vers 1 tot en met vers 7. En in de Bijbel in gewone taal staat er dan boven de geboorte van Jezus. Jozef en Maria gaan naar Bethlehem. In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea, want hij kwam uit de familie van David. En David kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen en ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was nergens plaats voor hem om te slapen. Tot zover. Het thema van deze overdenking, en hoe kan het dus ook anders, dat is de geboorte van Jezus. En er zijn twee aandachtspunten waar ik vanmorgen met u kort wil over nadenken. Dat is op de eerste plaats was die geboorte de volheid van de tijd. En in de tweede plaats was die geboorte een diepe vernedering. Als eerste dus de volheid van de tijd. Jongens en meisjes, er zitten niet zoveel jongens en meisjes meer. Gemeente van Christus, als je vraagt aan je vader of moeder dat je iets wilt hebben, wil je het liefst direct hebben. Niet straks, maar nu. Niet als het papa of mama's tijd is, maar nu, direct. Nu het mijn tijd is. Als je de Heer iets vraagt, dan wil je het liefst direct hebben. Niet straks, maar nu. Niet als het Gods tijd is, maar nu als het mijn tijd is. En als je een kindje verwacht en je loopt aan het einde van een zwangerschap, dan wil je het liefst dat het vandaag geboren wordt. Niet als het Gods tijd is, maar nu, als het mijn tijd is. Maar Gods weg is anders. Gods tijd is niet onze tijd. Op deze eerste kerstdag denken we terug aan de tijd die Gods tijd was. Paulus zegt in Galaten 4, vanaf vers 4 tot en 5, en dat lees ik ook uit de Bijbel in gewone taal. Maar op die tijd die God bepaald had, stuurde hij zijn zoon Jezus Christus. Jezus was een mens als wij. Ook hij moest leven volgens de wet. Maar hij kwam bij ons om ons te bevrijden. Dankzij hem hoeven wij niet meer te leven volgens de wet. Dankzij hem wil God ons zijn eigen kinderen aannemen. Kerst spreekt ons, en in de NBG staat, van de volheid van de tijd. De tijd door God bestemd als geboorte, dag van zijn zoon in deze verloren wereld. De dag was een gewone dag. Maar toch door God bestemd om de meest wonderlijke dag te zijn in deze wereldgeschiedenis. De dag waarop God de Vader van de eeuwigheid kind geworden is en geboren is uit een maagd. Die dag was waarschijnlijk niet op 25 december. Dat is een menselijke invulling geweest. En als u het aan mij zou vragen, en ik ben ook mens, dus het is weer een menselijke invulling, dan zou ik eerder denken, het was misschien wel zomer. Immers, de herders waren diep in de nacht onder de open hemel in het veld, en de voerbakken in die stal die waren leeg. Nou, dan kun je ervan uitgaan dat de dieren buiten zijn, als de voerbakken leeg zijn. Maar dat even terzijde. Laten we al die menselijke dingen van kerst nou even vergeten. Op deze dag is het een dag
dat die mens op zijn diepst vernedert. God is geopenbaard in het vlees, vanwege die diepte van de menselijke zonde. Laat het een dag van schaamte zijn, maar ook tegelijkertijd van diepe verwondering. Verwondering dat God op zijn tijd de belofte heeft vervuld. Gods belofte wordt immer vervuld. Daar hebben we deze dagen waarschijnlijk ook van gezongen. Zijn belofte die klonk vanuit het onhoorbare verte van de stilte van de eeuwigheid. Zie, ik kom. Zijn belofte die klonk in het verloren paradijs. Zijn belofte die klonk van ouds al uit de mond van de profeet Micha. En gij, Bethlehem, Eufrata, zijt gij klein om te wezen onder duizenden van Judea. Uit u zal mij voorkomen, die een heerser zal zijn van Israël. Zijn belofte was meer dan 7 eeuwen, en dat hebben we ook gisteren gehoord, 7 eeuwen geleden werd die werkelijkheid in de profetie van Jesaja. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven, werd daar al geschreven. En zijn belofte is werkelijkheid geworden op Gods tijd, in de volheid van de tijd. In die dagen, toen keizer Augustus, regeerde keizer Augustus, in die donkere dagen waarin het Romeinse Rijk op zijn toppunt, op zijn kracht en in de bloei was, in die tijd wordt Israël geregeerd door een heidense keizer, die zich op een goddelijke wijze laat vereren. Overal offert men wierook voor de keizer. We hebben dat kunnen lezen en gelezen in Lucas vers 1 en 2. In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt, en dat was in de tijd dat Quirinius stadhouder was over Syrië. Zouden Gods belofte immer vervulling missen? Is het niet uitzichtlozer dan ooit? De profeten zwijgen al 7 eeuwen. En heel de wereld bukt aan de voeten van de Romeinse keizer Augustus. In die dagen gaat er een gebod uit van keizer dat het gehele wereld zich zal laten beschrijven, laten registreren. Zo kan het innen van belasting nog efficiënter verlopen. Heel de wereld komt in beweging. Iedereen gaat op reis naar zijn geboortestad of land. Meer belastinggeld betekent meer geld voor het leger. Dat betekent verdere uitbreiding van het Rijk. Nog meer macht voor de keizer. Dat lezen we in vers 3. Dat iedereen naar de geboortestad moest gaan. En Jozef ging op reis van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea in de stad van David, die Bethlehem genaamd was. Om beschreven te worden samen met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke zwanger was. Zelfs Jozef en Maria en het kind in haar schoot moeten het bevel van de keizer opvolgen. En ze gaan op bevel van de keizer van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Ze zijn immers uit het huis van het geslacht van David. Maar wat is daar eigenlijk nog van over? Van die ooit zo bloeiende koninkrijk van David. Van die roemruchte koningsfamilie. Wat is daar nog van over? 2 arme mensen die straks alleen nog maar geld hebben voor een paar tortelduifjes. Om die te kopen, om daar te offeren. Lucas noemt Maria nog de ondertrouwde vrouw om uit te laten komen dat Jozef haar pas tot de huwelijksgemeenschap zou nemen na de geboorte van haar eerste zoon. Hij had haar eigenlijk in het geheim wel willen verlaten, om zo heel de schuld van die zwangerschap op zichzelf te nemen en niet op Maria te laden. Dat staat in Matthäus 1, vers 19 tot 21, waar staat, Jozef was een goed mens. Hij dacht, ik kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen, maar dat zal ik in het geheim doen. Anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw. Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel. Die zei, Jozef, nakomeling van David, luister. Je kunt rustig met Maria trouwen, want het kind dat zij verwacht is van de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen en zult hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden. Hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden. Deze zwangerschap was niet door het toedoen van Jozef tot stand gekomen, maar door een overschaduwing van de kracht van de Allerhoogste. Voor ons is dat niet te geloven, maar dat is een groot godswonder, door God gegeven. Samen hebben zij die belofte van God geloofd. En die heeft hen ongetwijfeld ook door de band van het geloof innig aan elkaar verbonden. Uit de gehouwen tronk van Isaïe zal een scheutje voortkomen en zijn wortel zal vrucht dragen. Weet u hoe zij de belofte gedragen hebben? Nederig en in verwondering. Dat blijkt ook uit die lofzang van Maria. Hij heeft de nederigheid van zijn dienstmaagd aangezien. Zij hebben deze belofte gedragen in verwondering en nederigheid. En zo zijn ze naar Bethlehem gereisd. Ze hebben zich niet verzet tegen het bevel van de keizer, maar daarin ongetwijfeld de hand van God gezien. In de vervulling van de belofte die al door de profeet Micha in Micha 5 vers 2 beschreven werd. De Heer heeft de Israëlieten in de steek gelaten en zijn in de macht van de vijanden. Maar de nieuwe leider zal geboren worden en hij zal daar een eind aan maken. Ze moeten dit zonder twijfel geloofd hebben. Niet keizer Augustus regeert, maar de Heer regeert. En hij, Augustus, wordt ingeschakeld om dit koningskind te brengen naar Bethlehem. God regeert. Hij doet wat hem behaagt. Hij voert zijn wil en raad uit. En Augustus en Quirinus werken daar onwetend aan mee, als nietige radartjes in het plan van Gods welbehagen. Ze lijken wel de machthebbers van de wereld, maar God gaat dwars door hun raad heen. Zijn raad wordt volvoerd. Hij gaat, hoe onmogelijk dat soms ook lijkt en hoe onzichtbaar dat ook soms lijkt in ogen van mensen, zijn belofte vervullen. De Heer regeert, toen, maar ook nu. Dat is de troostvolle in deze geschiedenis. Hoe onbegrijpelijk Gods wegen soms ook zijn. Hij werkt alle dingen naar zijn raad en om zijn naams wil. En hoe donker ooit Gods weg ook mag wezen. Hij ziet in gunst op hen die hem vrezen. Zijn belofte wordt immer vervuld. Het kan donker zijn, uitzichtloos. Alles kan anders lopen dan gedacht. Zo ook hier. In Lucas 1 zijn de verwachtingen nog hoog gespannen. Maar als we verder lezen in vers 32. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken. Net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. Maar nu? Nu lijken de keizer en de stadhouder het voor het zeggen te hebben. Maar toch is dat niet zo. God heeft alles in zijn hand. Hij brengt zijn kind, de zoon, van zijn welbehagen daar, waar duidelijker dan ooit tevoren zal blijken waartoe hij gezonden is. Augustus en Quirinius leiden de koning der Joden gewillig naar de plaats van zijn diepste vernedering, waar hij zelf geboren wilde worden. Ze leiden hem naar een stal. En dat brengt mij bij het tweede aandachtspunt. Christus wordt geboren in diepe vernedering. Als we in Lucas 2 vers 7 kijken, dan kunnen we daar ook van lezen. Het was Maria's eerste kindje, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak voor dieren. Want er was voor hem nergens plaats om te slapen. Eenmaal in Bethlehem aangekomen, wordt Maria overvallen door haar weeën. En ziet u ze al lopen door dat stadje? De avond is misschien al gevallen en Jozef klopt aan, hier en daar. Maar overal is het antwoord geen plaats. Overal vinden ze de deur gesloten. Vol, geen plaats. Hoogzwanger? Nee, helaas, geen plaats. Wat een lijden en wat een beproeving moet dat voor deze twee kinderen van God, dragers van Gods belofte, wel niet zijn geweest. Gegaan in Gods weg, zich verheugd op de vervulling van Gods belofte. En nu stuiten ze op zoveel tegenstellingen en zoveel tegenwerkingen. Er staat niet dat ze vijandig bejegend zijn, maar er is geen plaats voor hem. Er is geen plaats voor hem in de herberg. Zo kan het ook gaan in het leven van Gods kinderen. Zij die iets hebben leren kennen van Jezus Christus als hun middelaar en zaligmaker, van zijn uitnemende zondaarsliefde. Het kan zijn dat ook zij bemerken dat er geen plaats meer is voor hen. Weet u, er is plaats voor iedereen in een café als een gezellige gast. Op ieder terrasje is er plaats voor die ijdele praatjesmakers. En op andere gelegenheden is er volop plaats voor vrome mooipraters. Maar er is geen plaats voor hen die alles achtergelaten hebben en op reis zijn gegaan in gehoorzaamheid. Dat geldt niet alleen in die tijd, dat geldt ook voor nu. Hoe weinig plaats is er voor hen die Christus liefhebben, in hem geloven en hem in alles centraal willen stellen. Er is voor hen geen plaats. Nee, de zaak van het nog ongeboren Christus brengt voor de jonge ouders lijden met zich mee. Allen die God eren willen en willen leven in Christus zullen vervolgd worden. En dat kunnen we ook in de Bijbel lezen. Indien zij mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Zo lopen die twee, Jozef en Maria, vermoeid en misschien wel moedeloos door Bethlehem. Geen plaats, totdat ze aankomen bij die stal. Wat waren de verwachtingen toch hoog en hoog gespannen geweest. Zij droegen de beloften van God op hun hart en ze eindigen in een stal. Die weg is Gods kinderen in deze wereld ook niet vreemd. Een weg van tegenspoed en vervolging. Een weg van kruis en lijden. En we hebben er vanmorgen ook fantastisch over gezongen. Door het kind, naar het kruis, naar het lijden. En op weg van genegeerd en verstoten worden. Een weg van vreemdeling zijn. Nergens meer bijhoren. De moeder die het koningskind in zich draagt en Jozef eindigen met al hun blijde verwachtingen, blijde hoop in een stal. Die weg is Gods kinderen in hun hart niet onbekend. Er kan zoveel blijde hoop en verwachting zijn, beloften, uitzien naar de vervulling ervan, naar de vervulling van die belofte, komt in de volheid van de tijd. Gods tijd. En waar? Misschien voor ons ook wel in die stal. We kunnen ons hart proberen op te knappen om er een paleis van te maken. Maar al onze eigen pogingen tot zelfverbetering mislukken. We werken en tobben om zogezegd een wieg klaar te maken voor om het koningskind te ontvangen. Maar het loopt uit op niets. We wensen dat onze liefde en ons verlangen ertoe zal leiden dat God zijn intrek zal nemen in ons hart. Zonder te weten wat er werkelijk in ons hart leeft. Maar als God werkt en doorwerkt, wat blijft er dan nog over van die zelfverbetering? Als al dat werken en dat tobben ten diepste niets meer blijkt te zijn dan eindeloos struikelen en vallen. En als onze liefde en ons verlangen verbleekt in het licht van Gods bedekkende genade. Liefde? Nee, haat. Daarmee is ons hart gevuld. Verlangen? Nee, afkeer. Weerzin, vijandschap en opstand kenmerken ons hart. Niets blijft er over van ons werken, ons verlangen, van onze liefde. Niets dan een schuldig en verloren zondaar tegenover God. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Kunnen we ook lezen in de Bijbel. We zullen niet kijken in die kribbe van Bethlehem zonder ooit iets geleerd te hebben van die belijdenis van David. Ik ben in zonde geboren en in ongerechtigheid heeft mijn moeder mij ontvangen. Daar kan in het verleden ook zoveel troost en moed uitgeput zijn. Er kan zoveel hoop geweest zijn op God. En we kunnen ook gezongen hebben, wij gaan op weg met een brandend hart, met een gebed bij elke stap. We kunnen van harte bedroefd zijn geweest over de zonde en vol ijver om God te dienen. Vol van werken, van goede voornemens, van liefde, van tranen, van beloften. Maar als God werkt en doorwerkt, dan neemt hij ons alles af. Wat kan het donker zijn in het leven? Als we moeten leren dat het aan onze kant hopeloos is. Vroeger konden we zo hartelijk bidden, vertrouwen, tranen huilen, van verdriet en berouw hebben van onze zonden, maar nu is alles weg. Zou het ooit wel waar zijn geweest? Was het wel Gods werk? Of ben ik zelf zo hard aan het werk en begonnen? Wat blijft er na alles waarvan we genoten hebben en waar we onze hoop op gezet hebben nog over? Niets. Niets dan een stal. Dat is ook wat voor Jozef en Maria overblijft. Een stal. Dat is de plaats waar Christus zelf overblijft. Omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wond hem in doeken, legde hem in een kribbe, in een voerbak. Omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. Haar eerstgeboren zoon, God uit God, licht uit licht. De tweede persoon van het volmaakte goddelijk wezen. Heeft een mensenlichaam, een mensennatuur aangenomen en wordt geboren in een stal. Hij wordt, zoals de gewoonte is, net als ieder pasgeboren babytje in die tijd, stijf in doeken gewikkeld en liefdevol door zijn ouders in een kille houten voederbak gelegd. Hier klinkt dus niet de juichtoon uit Psalm 24. Poorten van de hemel, ga open, ga wijd open, prachtige deur. De grote koning wil binnenkomen. Maar hier wordt de Heere der Heerlijkheid in een voederbak gelegd. De allerhoogste gestalte, allerlaagste gestalte, de allerlaagste plaats van een arm en verstoten kind, voor wie geen plaats was. Hij werd een kind. Wat hem onderscheidt van alle andere kinderen was zijn zonderloosheid en zijn diepe vernedering. Hier ziet u de werkelijkheid van ons verloren bestaan. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Hij werd geboren, maar niet verwacht. Hij is gekomen, maar hij was niet welkom. Verwacht u hem nog? Christus is gekomen in een wereld vol van mensen die hem haten. Die God haten, leven in diepe vijandschap en opstand. In die wereld wilde hij geboren worden. Maar die wereld is vanaf het eerste moment tot het laatste moment van zijn leven niet welkom geweest. Hier is nog maar het begin. Maar het is alsof we in de verte, dus al die menigte voor Pilatus horen roepen. Weg met hem, kruisigt hem en toch is hij gekomen. Ondanks onze vijandschap kwam hij. Ondanks dat wij hem niet verwachten, kwam hij, ongevraagd. Ondanks dat wij liever zelf onze zaligheid wilden uitwerken, kwam hij in diepe vernedering. God is geopenbaard in het vlees voor ons. En ik zeg bewust ons en niet alleen voor ons christenen, maar hij is gekomen voor ons allemaal, iedereen. Christus is arm geworden, daar hij rijk was, voor ons. Dat maakt kerst ook voor Jozef en Maria tot een kerstfeest. Hoewel hun weg geëindigd is in een beestenstal. Hoewel ze, ondanks alle beloften, niets meer hebben overgehouden dan ellende en nood. Maar zij hebben het kind in hun armen kunnen sluiten. Dit heilige zal Gods zoon genaamd zijn. Zijn naam is Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ondanks ons. Ja, maar ook met ons. Wie in zichzelf niets heeft overgehouden, maar door de genade dit kind in zijn armen heeft gesloten, heeft alles. Al dreigt de wereld, al gunt men ons geen plaats, in al onze situatie van hopeloze ellende, al zien we onszelf niet eens meer in die beestenstal, ja, juist op dat moment openbaart God zijn zoon. Sluit het kind, het kind van Bethlehem, dus in je armen. Laat Jezus binnen in jouw hart. Dan hebben we de boodschap van kerst begrepen. Immanuel, God met ons. Amen. Zullen wij danken? Trouwe, machtige Vader, Heer, wat is het heerlijk, Heer, dat we zo op dit kerstfeest mogen weten dat u voor ons bent gekomen. Immanuel, God met ons. Heer, en ik wil u zo danken voor deze morgen. Ik wil u danken dat u ons hier allemaal gebracht hebt. Danken dat u onze harten hebt opengesteld om uw woord te mogen horen. Heer, en ik wil u zo ook voorbeden doen voor de mensen die hier niet konden zijn vanmorgen, door wat voor omstandigheden dan ook. Ik wil ook voorbeden doen voor de zieke Heer die we in de gemeente hebben, de mensen die binnenkort geopereerd moeten worden. En dan denken we in het bijzonder ook aan onze zuster van Straat en onze broeder van de Werf. Heer, en we mogen u zo danken dat ook onze zuster Aarde al geholpen is en dat het zo goed gaat met haar, Heer. En voor die mensen mogen we ook voorbeden doen. Heer, ik wil ook voorbeden doen voor al die mensen die u ons op het hart geeft, Heer. In de namen die misschien niet genoemd worden, wilt u ook daar zijn. Heer, ik wil u zo danken dat u gekomen bent, dat u het kostbaarste wat u had gegeven hebt voor ons. Dat u voor ons mensen ook later gekruisigd bent op dat kruis van Golgotha, dat we door het kruis uw genade mogen vinden. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, wilt u zo de rest van deze ochtend ook maar zegenen, als we straks ook heerlijk wat mogen eten en drinken met elkaar, wilt u dat ook maar tot zegen zijn. Dank u wel voor uw grote liefde, trouw en genade. Maar bovenal dank u voor uw Zoon Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Halleluja. Amen. Volgens mij gaan we nog een slotlied zingen. En ik denk dat we dat staande gaan doen. Tot slot mag ik u nog de zegen meegeven, als u van hier gaat. Neem met u mee de zegen van de Heer. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. totdat hij komt op de wolken en ieder hem zal zien van aangezicht tot aangezicht. Halleluja. Amen. Een gezegend kerstfeest en geniet van al wat lekkers.